Goedenavond allemaal. Fijn dat we hier kunnen zijn. Zometeen zal broeder Teus van Dieren de spreker inleiden en de avond wellicht wat inleiden. En ik stel voor dat wij nu samen eerst zingen. Psalm 84, vers 6, dat kennen we allemaal uit hoofd. Want God de Heere, zo goed, zo mild, is tallen tijden zon en schild. Hij zal genade en ere geven. Hij zal hun het goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood, die in oprechtheid voor hem leven. Welzalig, Heere, die op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt. Dat is ook, denk ik, een psalmvers wat toepasselijk is voor het onderwerp wat we vanavond ook willen behandelen. En de inleiding van de spreker. Maar laten we zingen dan, 84 vers 6. Ik wil graag met u lezen uit de brief van Paulus aan de Filippenzen. We lezen hoofdstuk 1. We beginnen te lezen bij vers 21 en we lezen door tot het einde vers 30. Dus Filippenzen 1 en we beginnen te lezen bij vers 21. Want het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin. Maar of te leven in het vlees, hetzelfde mij oorbaar zij en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word van deze twee gedrongen, hebbende begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn, want dat is zeer verre het beste. Maar in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. En dit vertrouwen weet ik, dat ik zal blijven en met u allen zal verblijven, tot uw bevordering en blijdschap des geloofs. Opdat uw roem in Christus Jezus overvloedig zij aan mij, door mijn tegenwoordigheid wederom bij u. Alleen wandelt waardig het evangelie van Christus, opdat hetzij ik kom en u zie, hetzij ik afwezig ben en ik van uw zaken mogen horen, dat gij staat in één geest, met één gemoed, gezamenlijk strijdende door het geloof des evangelies, en dat gij in geen ding verschrikt wordt van degenen die tegenstaan, hetwelk hun wel een bewijs is van het verderf, maar u der zaligheid, en dat van God. want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Dezelfde strijd hebbende, hoedanig gij in mij gezien hebt en nu in mij hoort. Tot zover. Hier zien we in dit gedeelte hoe Paulus hier een persoonlijk getuigenis geeft. En dat geldt niet alleen voor Paulus, maar voor al Gods kinderen. Hij begint te zeggen, het leven is mij Christus. En het sterven is mij gewin. Dat betekent, het zal winst zijn. En daarom wordt hij gedrongen. Het zou voor hem beter zijn om dit leven te verlaten. Maar voor de kerken beter dat hij nog gespaard wordt. En zo geeft hij dat ook alles over in de handen van de Heere. Maar dan vermaant hij de Filippenzen dat zij toch gezamenlijk één zullen zijn in het geloof van het evangelie. En dat ze in geen ding verschrikt worden, in vers 28, door hen die tegenstaan. En dat is hun een bewijs van hun verderf. En dan zegt hij in vers 29 hoe het komt dat zij in geen ding verschrikt hoeven te worden. Dat is omdat de Heere hen de gave gegeven heeft, niet alleen om te geloven, maar ook voor hem te lijden. En dat is de gave die Paulus ook heeft. En nu mogen wij vanavond hier zaken over horen. Maar laten wij toch beseffen hier hoe afhankelijk wij van God zijn. Dat wij zonder hem niets kunnen. En laten we daarom maar veel opzien tot hem, die rijk is en alles wil geven wat ons ontbreekt en nog meer. Gaven om te geloven. Gaven als het moet om te lijden. Gaven om niet verschrikt te zijn. Gaven om eensgezind te zijn. Gaven om uit te zien naar de toekomst met hem. Zullen we samen bidden. Trouwe Heere, wij zijn in alles van u afhankelijk. En wij danken u dat u een volk hebt dat inderdaad beseft dat ze zonder u niets kunnen. Wat zou het toch erg zijn als uw kinderen toch bepaalde zaken maar zelf zouden moeten doen zonder u. Ach, zonder u kunnen wij toch niets. Heere, wil toch met uw geest en genade onder ons werken, dat wij onze afhankelijkheid ook van u beleven en dat voor u belijden. En Heere, geef dat wij ook mogen medelijden hebben en dat we ook mee verdrukt mogen worden in ons denken, in onze harten met hen in andere landen die zo vreselijk moeten lijden. Waar wij geen weet van hebben, wat voor ons en misschien voor hen zo zinloos overkomt. Heere, wij bidden u of u ons een goede avond wilt geven, of u Richard kracht wilt geven wanneer hij ons bepaalde zaken mag uitleggen. Geef hem vrijmoedigheid en liefde en overgave in het spreken. En geef dat wij ook op onze wijze door gebed en door ondersteuning deze broeders en zusters mogen gedenken. Wilt u hen nabij zijn in hun leed? Wilt u vertroosten hen die verdriet hebben? Wilt u wonderen doen, op wonderen horen? En wilt u uw koninkrijk uitbreiden? Want de poorten van de hel zullen toch uw gemeente niet overweldigen. En de poorten van de hel zullen ook niet kunnen standhouden tegen de aanvallen van het evangelie. Heere Jezus, trek dan voort op uw witte paard met de tweesnijdend scherp zwaard uit uw mond. En ga voort, Heere, om te overwinnen en overwinnende. Tot eer en lof en prijs van uw heerlijke naam. Tot troost van uw volk en tot uitbreiding van uw kerk. Wees ons dan nu nabij. Zegen ook hen die misschien meeluisteren thuis. Gedenk heel de gemeente. Om Jezus wil. Amen.
Namens de zendingscommissie mag ik u vanavond heel hartelijk welkom heten. De eerste plaats Richard Groeneboom, de spreker van deze avond. Dan de aanwezigen hier vanavond in de zaal. Ik zie nog wat jeugd, niet zoveel, het is wel eens meer geweest, maar er zijn er toch wel, gelukkig dat jullie er ook zijn. Luisteraars voor de kerktelefoon. En ik heb ook enkele gasten van buiten onze gemeente zelfs ook gezien. Ook hartelijk welkom. Vanavond een zendingsavond met broeder Richard Groeneboom. Vele jaren kon u hem horen via de evangelische omroep. Daar heeft hij heel wat programma's gemaakt, verzorgd en daarvoor ook veel in het buitenland gereisd. En ook reportages gemaakt over de kerken en over christenen in veel landen. Hij was in Egypte, ik kan me nog herinneren dat ik hem daar een keer gehoord heb. Hij is in India geweest, hij is in Israël geweest, een andere reis weer en diverse andere landen. En misschien vertelt hij nog wel meer ervan. En met al die reizen heeft hij veel kennis en veel ervaring opgedaan. En dat was waarschijnlijk ook een aanleiding vanwege die kennis en ervaring dat hij 1,5 jaar geleden overgestapt is. Ik moet zeggen ten dele overgestapt, want ik hoor dat hij 2 dagen nog wel voor EO werkt. Maar daarnaast bij de SDOK, Stichting de Ondergrondse Kerk, ook werkt. En daar is hij, u kunt het eventueel nagaan, als manager externe relaties. Staat hij daar op de rol. In januari jongstleden heeft hij Nigeria bezocht. En dat heeft hij gedaan samen met dominee van Olst en met de heer Piet Vergunst. En in diverse manieren is daar een stukje verhaal van naar ons toegekomen. Er zijn krantenartikelen verschenen. In de Wekker heeft er wat over gestaan. Het Eilandennieuws, ik meen dat RD er wat over opgenomen heeft. Waarschijnlijk hebben u er al iets over gelezen. Dat is heel goed. Vanavond zijn er eigenlijk 2 dingen aan de orde. Een gedeelte voor de pauze en dan gaat het over Nigeria, over de reis naar Nigeria en wat daar allemaal gebeurd is en welke verschrikkelijke dingen dat ze daar gezien hebben. En dan na de pauze hebben we dikwijls een vragenuurtje, maar dat is er dit keer niet bij. Want hij heeft ook een reis naar India gemaakt, of meerdere reizen moet ik wel zeggen. Daar is hij november voor de laatste keer geweest en daar ook een heleboel dingen gezien. Mooie dingen gezien, bemoedigende dingen gezien, die hij vanavond ook graag met ons wil delen. Dus ik ben ervan overtuigd dat het wordt een heel boeiende avond, een leerzame avond. En ik hoop dat u heel veel ervan opsteekt hoe de kerken ook over de grenzen bezig zijn met alle pijn en met alle moeite. Ik wil graag het woord geven aan Richard Groeneboom.
Goedenavond allemaal. Bedankt voor de uitnodiging om hier vanavond in uw midden te zijn. Ik weet niet wat voor dag u achter de rug heeft. Misschien heeft u een hele drukke dag achter de rug en dacht u om 7:10, zal ik nog wel naar die zendingsavond gaan of niet? En dacht u, ja, laat ik er toch maar naartoe gaan. Dat is toch goed voor de band in de gemeente. Dat is toch ook goed voor de zendingscommissie die deze avond heeft georganiseerd. Of misschien was u echt vol betrokkenheid bij de vervolgde kerk en bent u echt vol verlangen hier naartoe gekomen om te horen hoe het gaat met onze vervolgde broeders en zusters. Maar u moet zich eens voorstellen dat u vanavond naartoe komt en naartoe gereden bent in de wetenschap. Dat het zomaar kan gebeuren dat via die deur links daar, er plotseling, terwijl we hier aan het bidden zijn, en mannen komen met lange AK-47 geweren, die hier plotseling binnenkomen om hier iedereen overhoop te schieten. En alleen vanwege het feit dat u christen bent. Misschien heel moeilijk om u dat voor te stellen en denkt u van ja, dat gebeurt hier niet. Toch is dat wel de situatie voor christenen in Nigeria. 2 weken geleden is het nog gebeurd in de zondagse dienst. En ook in deze kerk heeft het plaatsgevonden. Een kerk waar ik 1,5 jaar geleden ben geweest in het noordelijk deel van Nigeria, in Gombe. Het is een heel klein kerkje waar op een dinsdagavond christenen bij elkaar kwamen om daar met elkaar te bidden, te zingen. Het was donker, 7:30, een beetje de tijd dat wij nu bij elkaar zitten. En toen kwamen er 3 Boko Haram-extremisten die in het Wilde Westen begonnen rond te schieten. Dit kerkje. En dit is wat ik aantrof. Een met bloed besmeurde Bijbel. Kogelgaten nog in de muur. En hier de restanten van wat ze hebben aangericht. Ik wil u vanavond straks meenemen naar Nigeria. Het is in de inleiding al verteld. Ik heb het voorrecht gehad om de afgelopen jaren veel landen te bezoeken waar christenen worden vervolgd. Eerst bij de Evangelische Omroep, waar ik met name voor Radio 1 heb gewerkt. En nu nog voor Radio 5 met name. En sinds 1,5 jaar geleden ben ik dus overgestapt naar Stichting de Ondergrondse Kerk. Omdat door mijn ontmoetingen met de vervolgde kerk mijn hart is geraakt door hun getuigenissen, door hun geloofsmoed. En daarom vind ik het een voorrecht om die verhalen vanavond met u te delen. Het is het doel van SDOK om de verhalen van de vervolgde kerk door te geven en u ook te bemoedigen dat we een levende kerk hebben. Een kerk die ondanks vervolging toch het volle vertrouwen stelt op onze Heer Jezus Christus. Nigeria is een heel veel land. Even voor, misschien voor een opfrisser, of als u het niet weet, Nigeria ligt in, hier aan de zee. In, omringd Niger, Tjaad en Kameroen. Er wonen ongeveer 170 miljoen inwoners. En grofweg kun je Nigeria indelen in 2 gedeelten. Dit is het christelijke zuiden. Er wonen eigenlijk alleen christenen. En hier loopt de grens boven Abuja, tussen Kaduna. En daar wonen moslims. Een groot deel ook extremistische moslims. En een van de belangrijkste terroristische organisaties die daar huishoudt is Boko Haram. Nou, Boko Haram betekent letterlijk tegen westers onderwijs. Ze zijn tegen westers onderwijs, maar ook alles wat met het christendom te maken heeft. Ze hebben eigenlijk maar 1 doel. Dat is heel Nigeria zuiveren van christenen. Dat hebben ze ook zwart op wit gezet. 1,5 jaar geleden hebben ze een ultimatum gesteld aan christenen om binnen een paar dagen het land te verlaten, of in ieder geval het noordelijk deel te verlaten en te vertrekken naar het zuiden. En als ze dat niet zouden doen, dan zouden er aanslagen komen. En ze hebben hun dreiging ook waargemaakt. Er zijn aanslagen gekomen op kerken, bomaanslagen, maar ook gerichte liquidaties. Het is een strategie om met name voorgangers te treffen en op die manier ook de kerk te elimineren. En daar slagen ze erg goed in, helaas. Wellicht heeft u het nieuws gevolgd. Deze week is er weer een aanslag geweest op een internaat in het noorden van Nigeria. Eventjes hier, dat ligt ongeveer hier, rondom Potiskum. Ja, hier in de omgeving, waarbij 40 kinderen zijn omgekomen. Ze ontzien niemand en hebben het met name gericht op christenen. En hier heb ik het tastbare bewijs. Hier kogels die ik aantrof toen ik in januari met dominee van Olst en Piet Vergunst in Nigeria was. En ik hoop daar ook straks nog ook meer van te laten zien. Dit is dominee Gwaba, de dominee die achter dat kleine preekstoeltje stond, wat u net op een van de eerste dia's zag. Hij stond met zijn ogen gesloten achter de preekstoel toen de extremisten hun geweren leegschoten. En bij die aanslag zijn zijn vrouw en 10-jarige zoon om het leven gekomen. En zijn vrouw lag dood op de grond en had zijn dochtertje van 1,5 nog in haar handen. En die heeft het gelukkig overleefd. Hier staat hij weer. Een hele vriendelijke man die vol liefde nog steeds spreekt over degene die hem dit hebben aangedaan. En vol liefde tot God. Ik ben ongeveer 20 minuten in dat kerkje geweest. U moet zich voorstellen, dat is een hele toch wel gevaarlijke omgeving. Er stond een moskee naast die kerk. Ze wilden ons toch graag laten zien waar die kerk heeft gestaan, wat er was gebeurd. Maar de dreiging was wel goed voelbaar, dus je moet niet te lang op zo'n plek blijven. Dus na 20 minuten zijn we ook weer weggegaan en hebben ze ons opgebracht naar de kerk waar ze dus nu bij elkaar komen. Ja, dit is dan een kerk. Het lijkt nog een beetje in de steigers te staan, maar heel veel kleinere kerkjes, zoals dat kerkje wat u net zag, die zijn gesloten, omdat het te gevaarlijk is om in dat soort kerkjes bij elkaar te komen. En dan zoeken ze een wat grotere locatie, die wat meer beveiligd is. Deze kerk bijvoorbeeld, daar stond een stenen hoge muur omheen. Er stond een militair bij de ingang, die ook de tassen controleerde op explosieven. En je kreeg de metaaldetectoren langs je lichaam om te checken of je geen vuurwapens bij je hebt. Ook in januari heb ik weer zo'n ervaring meegemaakt. En ik moet zeggen, dat is toch wel heel bevreemdend als je op zo'n manier de kerkdienst binnenkomt. En als je dan zo'n kerk binnenkomt, dan denk je, daar zitten misschien hele superbange mensen. Die denken van, oh lieve help, wat zal er vandaag weer gebeuren? Maar niks daarvan. Het zijn mensen die daar heel rustig zitten in de wetenschap dat God hun leven leidt. Het leven is mijn Christus en het sterven is mijn gewin, zei dominee Procé bij de opening van deze avond uit Filippenzen 1. En dat is ook de tekst die heel vaak ook door deze broeders en zusters geciteerd wordt. Als het gaat om de vraag, ja, ben je niet bang? Hoe ga je om met dreiging? Hier staat hij. Een paar maanden nadat hij zijn eigen vrouw en 10-jarige zoon heeft moeten wegdragen, staat hij daar het koor in de kerk te begeleiden. Mensen zijn heel erg betrokken ook bij de dienst, maken aantekeningen. Tegelijkertijd houden ze wel de wacht. Deze meneer die stond op de galerij van de kerk. Die stond daar in de gaten te houden of er geen verdachte dingen gebeurden. Hier stond buiten ook iemand op wacht. Ik vroeg ook aan die meneer van, ja, u staat hier nou, maar wat heeft het eigenlijk voor zin? U heeft geen wapen bij u. Ik bedoel, als die extremisten komen, dan schieten ze u zo omver. Ik zeg, waarom heeft u geen wapen? Toen zei hij zei, ja, Christus leert ons niet om wapens te dragen. Geen fysieke wapens, maar de geestelijke wapenrusting. Toen haalde hij het voorbeeld aan van Petrus die het oor afsloeg bij Malchus en Jezus die dat oor opraapte en weer aan het hoofd van Malchus vasthechtte. En zo moeten wij ook Jezus volgen. En zo beleeft hij dat. Ik gaf net aan het begin van de presentatie aan dat er aan de ene kant aanslagen zijn op kerken. Vaak zijn dat kleine bomautootjes die dan een auto binnenrijden en exploderen. Maar daarnaast dus ook doelgerichte aanslagen op voorgangers, kerkleiders. Dit gezin wat u op deze foto ziet is het gezin Adamu. De man rechts is Habila Adamu. Dat is een broeder die ik een jaar geleden heb ontmoet. En dat was een 2 maanden nadat de extremisten een aanslag op zijn leven hebben gedaan. S'avonds om 11 uur s'avonds. Hij lag op bed samen met zijn vrouw en zijn kleine zoontje David van 6. En opeens stonden er extremisten op zijn stoep. En die stelden hem voor de bizarre keuze. Of je wordt moslim, of we schieten je nu neer. Dus je kunt je geloof verloochenen en moslim worden. En dan blijf je leven. Of we schieten je nu dood. En u kunt nu luisteren hoe hij op die vraag reageerde.
Op 28 november 2012 om 11 uur 's avonds wordt de 38-jarige Habila voor het oog van zijn vrouw en 5-jarige zoon neergeschoten omdat hij weigerde Jezus te verloochenen.
You don't really come into my house, to into my house, 4 of them with AK-47. And ordered me to come out with my family and ordered my family to go back so that I would sit in their front. The Armida asked me why our wish for Islam, you refuse to accept Islam as a religion. I told them that I am a Christian. One of them now asked me, are you ready to die as a Christian? I told them, yes, I am ready to die as a Christian. Now they shoot me through my nose. When they shoot me from here, I fell down the ground with my face. Blood everywhere. He followed me and wiped my leg. No response. Now he observed me. No response. I'm on the ground. Blood, blood, blood. I did not see anything. Only a duck. So I, on my thinking, I am waiting to see the new kingdom, the new heaven that God promised to his people.
Hoewel Habila zijn leven had kunnen redden door te zeggen dat hij moslim zou worden, heeft hij deze optie geen moment overwogen.
The Bible says that we are a new creature in Christ Jesus. If I'm a new creature in Christ Jesus, does everything that I was supposed to do, I will do it like Christ did. If we go through the Bible, in Galatians chapter 2, verse 20, Jesus says that, Paul says that we are already dying, but now Christ is living. A Christian or a believer will know that he is not the one living, because during the baptism now, you are baptized as you die with sin and rise with Jesus. That's what my thinking is. I will not be a Muslim because I die with Christ. No, I rise with Christ.
9 uur lang ligt Habila bloedend op de grond zonder hulp. De politie belooft te komen, maar komt niet opdagen. De volgende dag blijkt het ziekenhuis in Potiskum, de stad waar Habila woont, niet de noodzakelijke hulp te kunnen bieden. Habila wordt per auto naar een ziekenhuis 4 uur rijden verderop gebracht. Ook daar kunnen ze Habila niet helpen. De schade aan zijn hoofd is te gecompliceerd. Hij wordt weer overgebracht naar een ander ziekenhuis.
This is the actual what has happened. This is where the bullet has entered. He broke all these places. And you see, this is the exit place where the bullet has gone out. All these wounds are not there. He broke all the wounds that I hear. My mouth is broken. They are using a tube in order for me to feed and to have water.
Opnieuw wordt Habila met veel tegenslagen geconfronteerd. Vanwege allerlei redenen kan hij pas 6 weken na de aanslag aan zijn hoofd geopereerd worden. Als de dag van de operatie uiteindelijk is aangebroken, blijkt er een groot wonder te zijn gebeurd.
During the operation, the doctor advised to take a wound from here, from my leg. From my leg, they cut off the bone from here and some flesh from here to cover this place. But that day there is a miracle that happened. They find fresh bone here. After all the scanning, he did not see that one.
Ook de geplande huidtransplantatie is niet meer nodig. De wond in het gezicht van Habila is namelijk bijna verdwenen. Als ik Habila 4 maanden na de aanslag spreek, gaat het beter met hem. Hij zegt geen haatgevoelens te hebben tegenover de extremisten die hem hebben neergeschoten.
The Bible says that we must, it's a must, as a Christian, you must forgive. I'm teaching my child that let him remember, the Bible says that let him forgive. Because God has forgiven us, we are condemned criminals, that we deserve nothing but to die. But Christ died for our sins. And He forgives all our sins. He loves us. That's why we must show that love to the people that hurt us. Since that day, I pray to God, God, forgive them. God, forgive them. My intention and my prayer is that let them know the truth and let them be safe, not to be condemned. I love them.
You love them, really?
I love them. I love them. If I have the opportunity to see them, I will hug them and I will pray for them.
Well, many people who watch to your story will say, how can you do that?
God, because Christ is love. God that I am serving is love. When He is living this world, He's seeing. The command is to love each other. That's the command. We can love each other.
Habila is ervan overtuigd dat God hem gered heeft met een bepaald doel. Hij ziet het als zijn taak om de hele wereld te vertellen over Gods liefde en trouw.
My friends, God is with you. He will not leave you. You can open up. Open up to Him. Accept Him in order to inherit the kingdom of God. Brethren, the message of today is that Jesus loves you.
Ja, een indrukwekkend getuigenis. Ik heb hem in januari nog ontmoet, Habila. Dat is nu een jaar nadat dit interview is opgenomen. Het gaat erg goed met hem. Het is bijzonder om te zien dat het gezicht, nu zie je dat straks nog wel op een volgende dia, erg geslonken is. Je ziet er eigenlijk bijna niks meer van. Hij is ook vorig jaar in Nederland geweest om op verschillende SDOK-bijeenkomsten presentaties te geven en zijn getuigenis ook te delen. Hij is een paar maanden geleden in de Verenigde Staten geweest. Hij heeft daar ook met congresleden gesproken. En hij vertelde me dat kort na dat gesprek Boko Haram, die militaristische organisatie, op de lijst van terreurorganisaties in de VS is gezet. En nou, dat is toch wel bijzonder om te zien dat het getuigenis van deze man zo op deze manier de wereld rondgaat. U zag net op de foto, deze mevrouw, deze heb ik onlangs gemaakt. Dit is de vrouw van Habila, Vivian. En zij stond dus naast haar man toen hij werd neergeschoten, samen met hun zoon, David, zesjarige zoon, die was daar ook bij. Dus je moet je voorstellen dat je als vrouw ziet gebeuren dat je man wordt neergeschoten. Ik heb haar ook gevraagd hoe zij die avond heeft ervaren. Daar gaan we nu ook even naar kijken.
Habila woont op dit moment samen met zijn vrouw Vivian en hun zesjarige zoon David in een veilige wijk in de stad Jos. Op deze plek kan het gezin op adem komen na de schokkende ervaring van 28 november 2012. Tijdens de aanslag was Vivian 4 maanden zwanger. Het moment dat de Boko Haram militanten het huis binnenkwamen, staat de 34-jarige vrouw nog scherp op het netvlies.
I became confused. I don't even know what to do. Because by that time that I saw them, I really know that they are determined. They, they came purposely for him, and I know that they came there to kill him. So really, I was confused. And immediately they shot him, I shouted the name Jesus. So the man ordered me not to repeat that word again. If I do, he will come and finish us all in the house. I just sit beside him, and the man came inside to make sure that he is dead. Since he sees that he is not moving, then he is sure that he is dead, and ordered me that I should keep quiet, not to call anybody for help. For if I do, he will surely come back and finish us all in the house. So he went out and closed the door behind us. So I started lamenting, crying, begging my husband for forgiveness. I started saying that, why should God allow this to happen? Why wouldn't he allow my husband to leave so that we will raise our children together? I will not raise my children single-handedly. Why was such happen to me? I started crying, lamenting, not even knowing what I'm saying. Later on, I realized that he's not dead because he raised his head and told me that I should stop crying because he's not dead, he's alive. I said, even if he's not dead, the way he's bleeding, let's know how he will live. Because the bleeding was too much. He was bleeding towards the nose, towards his mouth, the ear, and likewise the exit point that the bullet was at. He said, I should wait out and look for help because he was in pain. So I tried to went out to look for help elsewhere, but there was no how to go out because the door was locked. So I tried to jump over the wall to go out to look for help.
Vivian lukt het huis uit en alarmeert de buren. Ook de kleine David is getuige van het moment dat zijn vader wordt neergeschoten.
When the incident happens, he would just sit down at the other side that the father was looking at the father and likewise at those that shot the father. He didn't say anything, he was just there. And I thank God that they didn't even notice his presence. None of them talked to him, and they did nothing to him. And he said nothing to them also. He was just sitting at the side of his father. But thank God, the bullet did not touch him. And after the incident, he has a sleepless night, because from the night, from 11 o'clock that the incident happened, till the morning that he went to hospital, he was just sitting beside his father. He cannot sleep. I tried my possible best to see that he sleep, but that's how he sat down till in the morning.
De aanslag op Abila is een grote schok voor Vivian, maar toch is ze blij dat haar man pal voor zijn geloof is blijven staan.
I said, God, I know it's not going to be easy with me. If they shot him and he's dead, I know I'm going to be a widow. And I don't know the land I'll go through after he's dead. But Father, whatever that may happen, help him to stand for you. Help him to die for Christ so that he will rest with you. Because I know that even if he denied Christ, still there are problems behind, because Christ also will deny him. But I pray that he will die with Christ so that even if he dies, I know my mind will settle, because I know where he is.
Het gaat goed met Vivian en de kleine David. Ze proberen hun weg te vinden in een nieuwe omgeving. Het huis waar het gezin woont is gefinancierd door de Stichting de Ondergrondse Kerk. Ook wordt door SDOK ondersteuning gegeven in de kosten van levensonderhoud. Hoewel Vivian zelf niet naar Nederland kan komen, heeft ze wel een persoonlijke boodschap voor christenen in Nederland.
I'm not going to Holland, but my personal message to you brothers and sisters over there is to live a Christ-like example. We should live a life that is worthy of us as a Christians. We should have faith in God and trust in Him in everything, so that those that we are living with will understand that we worship the true God. And in everything we should believe that God is there for us in all times.
Foto hoe die er nu uitziet. Dus je kunt aan de foto zien dat zijn mond weer iets meer geslonken is. Het filmpje zag je dat hun kaak nog iets weer meer was opgezwollen. Het is bijzonder dat het zo goed met hem gaat. Ze hebben inmiddels ook een kindje gekregen. Ze was zwanger, 4 maanden zwanger tijdens die aanslag. En dit is nu hun dochtertje Gladys, die een aantal maanden na die aanslag is geboren. En dit is de voorganger van Habila, dominee Awai. Hij was de voorganger die een van de eerste bij Habila was na die aanslag. Hij woont ook nog steeds in Potiskum, die stad waar Habila is neergeschoten. En op diezelfde avond zijn nog 6 andere christenen neergeschoten. Je moet zich voorstellen, in het filmpje vertelde Vivian dat ze uiteindelijk naar over de muur van haar huis heeft weten te springen, waardoor ze buiten kon om hulp te halen. En ze ging toen bij de buurman langs, ook een christen, maar die was ook al neergeschoten. Toen ging ze naar de volgende en die was ook al neergeschoten. Toen is ze uiteindelijk bij een moslimbuurman terechtgekomen die niet zo haatdragend was. En die heeft haar uiteindelijk geholpen. En deze voorganger is ook de volgende ochtend naar Habila geweest en heeft hem ook verder geholpen. En het bijzondere is dat hij nog steeds daar woont en ook bewust voor kiest om daar te blijven. En ik heb hem ook toen gevraagd van, ja, waarom blijft u nou? Hij zegt, dat zal ik ook nooit vergeten, de veiligste plek is daar waar God je roept. Het is beter te zijn op een gevaarlijke plek met God dan op een veilige plek zonder God. En dat is de manier waarop deze broeder staande blijft en nog steeds daar woont, terwijl al meer dan 80 van zijn gemeenteleden is omgekomen bij aanslagen, zijn kerk al meerdere keren in brand is gestoken. Hij in zijn auto slaapt om niet gepakt te worden door extremisten. Wat doet SDOK voor christenen in Nigeria? We hebben verschillende projecten om daar de kerk te ondersteunen. Onder andere ondersteuning van christelijke gezinnen. Je kunt zich voorstellen, in zo'n geval van Habila, als zij echt was overleden. En in veel gevallen gebeurt het ook natuurlijk dat mannen omkomen. Omdat het vaak ook mannen zijn die bij dit soort aanslagen gericht op huizen omkomen. Ja, geen inkomen meer hebben. En zo is het ook gebeurd bij deze vrouw, Judith. Ik heb haar 2 jaar geleden ontmoet in Nigeria En dat was ook kort nadat haar man was neergeschoten. Hij was missionair voorganger op het platteland. En ook midden in de nacht, net zoals dat bij Habila is gebeurd, stonden er extremisten bij hem op de stoep. En vroegen ook, bent u de dominee? Bent u de dominee? En hij zei, ja, ik ben de dominee. En toen schoten ze hem door zijn hoofd en is hij omgekomen. En ik kan me het interview nog goed herinneren. Zwaar aangeslagen heeft deze vrouw verteld dat ze daar ontzettend moeilijk mee heeft. En tegelijkertijd ook als steun ervaart in het geloof. Nou, deze vrouw hebben we ook ondersteund als SDOK. Onder andere door dit apparaat wat u hier ziet. Dat heet met een moeilijk woord een grinding machine. Dat is een soort gereedschap waarmee je meel kan malen en andere soorten voedingen kunt bereiden. En daar zijn die mensen enorm mee geholpen. Daarnaast maakt zij ook onderdeel uit van het de naaimachine programma. Deze vrouw, maar ook andere vrouwen, hebben geen inkomen. Dus die krijgen een stukje opleiding waarmee ze hun eigen kleren kunnen naaien. En daarnaast ook kleding kunnen naaien voor anderen en dat op de markt kunnen verkopen. Zodat ze op die manier ook hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. We hebben een opvangcentrum voor kinderen. U zag net aan het begin die voorganger uit dat kleine kerkje, dominee Kwaba, die ook zijn vrouw en 10-jarige zoon heeft kwijtgeraakt. Hij heeft nog 2 andere kinderen. Maar als man alleen ziet hij het niet zitten om voor zijn kinderen te zorgen, ook als voorganger. Dus zij heeft zijn kinderen naar een opvangcentrum gestuurd in het zuidelijk deel van Nigeria. Dat is het Stevens Center, waar 400 christene kinderen worden opgevangen van de ouders of zijn omgekomen of het niet meer zien zitten om voor hun kinderen te zorgen. En die krijgen daar een opleiding, een stukje psychische begeleiding om het leven na een aanslag weer op te pakken. Ik zie een aantal van die kinderen. Dit is Moussa. En Moussa heb ik in januari ontmoet. En ik zal deze jongen nooit vergeten. Het is een 27-jarige jongen. En hij is 2 jaar geleden christen geworden. Moussa die komt uit een extremistische moslimfamilie. Hij vertelde zelf dat hij niet zo extremistisch was, hoewel zijn ouders dat wel waren. Dat is op zich al bijzonder. Maar hij vertelde dat hij op een gegeven moment, toen hij vond in zijn broek een Bijbel. Iemand had die in zijn broek gestopt. Hoe dat precies is gegaan, dat werd niet helemaal duidelijk, maar hij vond een Bijbel in zijn broekzak. En hij dacht bij zichzelf, in de prullenbak gooien, dat vind ik ook weer niet zo netjes voor een heilig boek. Als moslims hebben toch wel respect voor een heilige boeken. Dus toen is hij naar een dominee gegaan, heeft die Bijbel gegeven. Nou, die dominee die wilde gelijk met hem in gesprek. Maar hij zei, val me alsjeblieft niet lastig. Ik wil er niks mee te maken hebben, ik ben moslim. Maar later ontmoette hij weer een christen. En hij kreeg ook een droom waarin ook God tot hem sprak. En zei dat hij het levende brood is. En dat hield hem toch vast. Hij is met een vriend gaan praten. En uiteindelijk, om een lang verhaal kort te maken, is hij christen geworden. Nou, dat werd door zijn familie natuurlijk absoluut niet geaccepteerd. Hij moest op een veilige plek gaan wonen, ver bij zijn familie vandaan. Maar op een avond werd hij door zijn broer gebeld. En zijn broer die zei, mijn moeder is ontzettend ziek. Ze gaat sterven en je moet nu naar huis komen. En 5 minuten daarna belde zijn eigen moeder. En zei met een zielig stemmetje, ik ben zo ziek, kom nu naar huis. En hij deed dat dus. En toen kwam hij daar bij zijn huis en zijn moeder liep daar gewoon emmers te sjouwen rondom het huis. Dus hij dacht, kan dat nou? Is ze nu weer beter? En dat bleek nou, ze hadden hem gewoon met een soort smoesje naar huis gelokt. En vervolgens werd hij opgepakt in hun eigen huis in de badkamer. Daar de nacht vastgehouden en de andere ochtend hebben zijn broers hem naar een moslimgevangenis gebracht, waar hij 9 maanden heeft gezeten. Hij zat in die gevangenis, vertelde hij, met ketens aan zijn voeten, kreeg slecht te eten. Ja, en het is een heel bijzonder verhaal. Hij vertelde dat hij op een gegeven moment, hij bad elke dag, zong christelijke liederen die hij geleerd had. En op een gegeven moment, hij voelde aan zijn voeten, hij zegt, wat raar, die ketens zitten los. Hij zegt, dat kan toch niet? En hij vroeg aan die man die naam, is het nou echt zo? Ja, hij zat er echt los. Hij zegt, en ik liep naar de muur. Hij zegt, en ik werd opgetild. En ik stond aan de andere kant van de muur, stond ik weer op de grond. Ze zegt, ik ben als een soort Petrus uit de gevangenis geleid. Het is een heel wonderlijk verhaal. Hij is toen naar iemand gevlucht die nu nog kende, een christelijke vriend. Zijn familie die zoekt hem nog steeds. Hij is nu opgevangen in het kindertehuis, hoewel die natuurlijk geen kind meer is, 27. Maar hij heeft eigenlijk geen andere plek op dit moment om op adem te komen. En dat is heel wonderlijk. Als je een bijbeltekst noemt, dan maakt hij hem gelijk af. Hij heeft een enorme bijbelkennis. Enorm bijzonder om deze broeder te ontmoeten. Dus dat zijn de bijzondere dingen die ook in Nigeria gebeuren. Ondanks alle de verschrikkelijke dingen. Dit zijn drie meisjes. En u kunt aan hun gezicht wellicht zien dat ze een traumatische ervaring achter de rug hebben. En dat is ook zo. Eind vorig jaar zijn deze meisjes 's avonds ontvoerd door Boko Haram-extremisten. Die kwamen gewoon hun huis binnen, hebben deze meisjes ontvoerd. Meegenomen naar een soort grot waar extremisten dus hun huis hebben. Ze hebben ook heel veel vrouwen, ze hebben een heel harem. Hebben twee van deze meisjes verkracht. En vervolgens zijn ze daar vastgehouden. Nou, die extremisten zijn veel op pad. Dus ze vertelden mij, dit zijn twee zusjes, die buitenste twee, deze en die. Dit meisje was niet verkracht. Ook wel een bizar verhaal, want ze vertelde op een gegeven moment van, zij was op dat moment ongesteld. En binnen de moslimkring is er geen gemeenschap als je ongesteld bent. Dus op die manier is zij dus daaraan ontsnapt. Maar die andere twee meisjes dus wel. De andere dag zijn die extremisten weer op roverspad gegaan, om maar zo te zeggen. En er was één vrouw die een beetje de opziener was over die meisjes die ontvoerd waren. En die kreeg toch wat medelijden met hen en heeft hen geholpen te ontsnappen. Dus na drie weken hebben ze haar geholpen om buiten te komen. En zijn ze naar een dorpje gegaan, hebben een dominee ontmoet. En toen uiteindelijk zijn ze dus ook nu in het Stevens Center terechtgekomen. Waar ze ook nu opleiding krijgen en scholing. Maar dit zijn dus dingen die heel veel gebeuren in Nigeria. Ik heb voor de radio ook een interview met ze gehad. Medische hulp is ook een belangrijk aspect van het werk van SDOK in Nigeria. Als u ziet hoe groot het geweld is, de aanslagen, dan kunt u zich voorstellen dat er ook heel veel mensen zijn die niet het geld hebben om een operatie te betalen, een ziekenhuis te gaan. Er zijn geen verzekeringen, of als ze er wel zijn, hebben de mensen daar geen geld voor. Dus als mensen een been kwijtraken, dan worden ze door SDOK geholpen. We hebben een team daar die, als er een aanslag plaatsvindt, direct naar zo'n plek toe gaat om te kijken wat er aan de hand is. Er zijn ook in het ziekenhuis nummers van onze organisatie. En als er iemand wordt binnengebracht, dan zeggen ze, we hebben hier weer iemand binnengekregen, kom kijken. En dan wordt gecheckt of het inderdaad iemand is die omgekomen is of is gewond geraakt bij een aanslag die gerelateerd is aan christenvervolging. En dan krijgt hij gratis medische hulp. Dit zijn dus de dingen die we daar aantroffen. Deze man is met een machette in zijn nek en op zijn rug bewerkt. Deze meneer is aan zijn oog uitgestoken. En deze vrouw is haar been kwijtgeraakt bij een bomaanslag vorig jaar in een kerk. En ze krijgt hier we hebben een laboratorium daar waar ze protheses aan meten. En hier is ze te wachten tot een prothese wordt gemaakt. En hier loopt ze met haar prothesebeen een stukje voor het eerst de straat over om wat te oefenen. Ja, dit is in het ziekenhuis waar ik samen ook met dominee van Olst ben geweest. Een ziekenhuis waar twee slachtoffers, onder andere twee jongens van 10 en 12 jaar, die overlevenden waren van een aanslag op een dorp, een christelijk dorp, waarbij 34 christenen om het leven zijn gekomen. En we zijn met elkaar naar dat dorp toegegaan om te registreren wat daar gebeurde. En ik wil u nu graag het filmpje laten zien met een verslag van ons bezoek aan dat dorp.
Brengt ons naar Sonok, een christelijk dorp in Plateau State in de middelbelt van Nigeria. Sonok ligt tussen het christelijke zuiden en het islamitische noorden van het land. Ruim een week voor onze komst hebben moslim-extremisten het dorp aangevallen en zijn 34 christenen vermoord. Anne van Olst, christelijk gereformeerde predikant en bestuurslid van Stichting de Ondergrondse Kerk, en Piet Vergunst, secretaris van de Gereformeerde Bond, gaan het dorp bezoeken. Het belangrijkste doel is om de christenen in het getroffen dorp te bemoedigen.
Ik voel me heel bevoorrecht dat ik deze kinderen van God in deze bijzondere situatie mag ontmoeten. En iets voor ons betekenen. Voor hen betekenen is misschien al te veel gezegd. Echt gewoon zijn.
Is het dit, Mr. Koner?
So with the present of security, we can go.
Het dorp Chonok ligt erg afgelegen. Op de morgen van 6 januari 2014 kwam een groep extremisten van de Fulani-stam van verschillende kanten schietend het dorp binnen.
They killed about 6 of his wife and his children, with his cousins.
How old is your daughter?
Initially, it's
not to the Lord.
Yes.
Yes. And Heavenly Father cares. Yes. We come also here for you, to share with you.
Hoewel de dorpsbewoners erg verdrietig zijn, hebben ze geen haatgevoelens tegenover de extremisten die dood en verderf gezaaid hebben.
We are Christians. If not of what the Bible teaches us that we should learn to forgive. If not, we don't know what will happen, but we have now forgiven. They have shot another person. They killed another person. They look at the people of peers.
Je plunderde ze de winkel. Die was een klein winkeltje. En dan had ze mensen dat afgeslacht en ze zoveel ze konden meegenomen en overal gaan.
De bewoners laten het huis zien waar 26 vrouwen en kinderen zichzelf verstopt hadden voor de aanvallers. De extremisten hebben het huis in brand gestoken en iedereen in het huis is levend verbrand.
Die farm crops, they were bought. If you can take look at an example here, the grave here, or you can see for the witness what happened there.
All the inwoners van Chonok zijn ervan overtuigd dat ze zijn aangevallen vanwege hun christen zijn.
One of them were asking her that if truly you are a child of God,
yeah.
Wake up the same as Jesus Christ rose from the dead.
Ik veel aan graven gestaan als predikant. Maar hier sta je heel anders, hè? Dat mensen leven hebben gegeven voor een geloof dat dood zijn onze christen. Het gaat veel door je heen. En toch merk je aan de mensen dat ze het geloof in de Heer Jezus Christus zo hoop geeft.
You know the word of Jesus, he said to whosoever believes in me shall live, even when he died.
It's your most important hope.
And it is sure. It isn't maybe. It is sure.
I
hope our Lord will be with you every day.
De vrouwen en kinderen van Chonok wonen niet meer in het dorp, maar hebben elders een veilig onderkomen gezocht. De mannen zijn alleen achtergebleven om op het dorp en op de spullen te passen.
Sta je met de bewijs in je handen van een geschiedenis.
Ik moet vanmorgen ook sterk denken aan Gethsemane. Toen ik daar liep, dan weet je van in deze vierkante meter staan heeft Jezus echt geleden. Nou, daar denk ik vanochtend ook aan, als degene die hem gevolgd hebben. Op deze plaats, hier waar wij stonden, is die aanslag geweest. Je ontmoet vervolgde christenen soms in Nederland als ze op een conferentie komen. Maar hier zijn wij bij hen en zien we echt de plaats waar het gebeurd is. En we zien de graven. Ja, dat ontroert me. En dat maakt een onvergetelijke indruk op.
De bewoners brengen ons nog naar een ander massagraf, waar 7 christenen begraven liggen die omgekomen zijn door geweervuur.
We share in your grief and sorrow. When we are back home as well, we'll pray for you.
Fear not, for I am with you.
Be not dismayed, for I am your God. Ik ga ontroerd weg, maar ik ga ook wel bemoedigd weg. Want ik zie dat deze mensen een diep verdriet hebben, maar dat dit verdriet een bodem heeft. En als je iets mag delen uit het woord van God, dan proef ik de aandacht en dat ze de woorden indrinken, woorden die voor hen bekend zijn. Als ik een half Bijbelvers citeer, dan maken zij het af. Dus deze mensen leven bij het woord van God en dat is hun houvast.
We pray to you that you will comfort these men and this village. There are so many losses in their families. Give them love in their hearts to forgive their enemies and to live in peace with you. In Jesus' name. Amen. En deze mensen hier om me heen die hun handen vouwen en we mogen samen bidden tot God. Dat is de hoop, het geloof dat ons enorm samenbrengt. Het is dezelfde hoop, hetzelfde geloof. Maar wat zijn deze mannen er niet doorgegaan? Heel bijzonder om hier te zijn.
Na ruim een uur in het dorp te zijn geweest, wordt het volgens onze beveiligers tijd om op te stappen. Het is gevaarlijk om te lang in het dorp te blijven. Een dag later bezoeken we een ziekenhuis in de stad Jos, waar slachtoffers met hulp van Stichting de Ondergrondse Kerk worden opgevangen. Slachtoffers hebben meestal geen geld om zelf hun medische kosten te betalen. Zingek, de coördinator van het medische hulpproject, brengt ons bij Misha en Manuel, twee broers van 10 en 12 jaar oud. Tijdens de aanslag waren ze in huis aan het bidden. Toen ze uiteindelijk toch het huis uit vluchtten, werden ze door extremisten in de benen geschoten.
You love football? Yes. You are a good football player? Yes.
When I come back home in the Netherlands, I will tell to my children of you and your brother. And we will pray for you. That you can walk again and be safe.
My son's name is Matthias, and he writes you, I pray for you.
Matthias. Oké.
Okay. Het verandert je geloof natuurlijk niet, maar het geeft wel een heel sterk besef dat God voor deze mensen zorgt. En dat ze zelf ook daarvan getuigen en leven bij dat geloof. Ja, dat versterkt het vertrouwen in God.
Dat u zit te luisteren en wellicht nog een vraag heeft. En die kunt u die nu stellen als het in ieder geval over Nigeria gaat. Ja? Nee, dat was Eritrea. Dat is van Helen Berhane. Het lied van de nachtegaal. Ja. Dat hebben we ook uitgegeven, dat klopt. Ja. Ja, precies. Ja. Zijn er nog andere vragen? Ja?
Wat doet de overheid tegen?
Ja, heel te weinig. Ze doen wel wat. Ze sturen daar troepen naartoe. Ook afgelopen week weer zijn er troepen naartoe gestuurd. Maar A, is het te weinig troepen? B, zie je ook dat vaak in het leger er extremistische sentimenten zijn, waardoor gecollaboreerd wordt tussen Boko Haram en het leger. Dus dat maakt het erg moeilijk. Ik kreeg ook afgelopen week weer verhalen binnen van nu die aanslag in het internaat, dat het leger zich zou op de hoogte zou zijn van die aanslag en zich zou hebben teruggetrokken. A, omdat ze ook dan vaak te weinig bewapend zijn, ook bang zijn voor Boko Haram. En dat maakt het dus heel complex. Dus een zwakke regering in combinatie met ook extremistische sympathieën in de overheid zelf, maakt de aanpak van Boko Haram in Nigeria heel erg ingewikkeld. Dat even in het kort. Ja? Nee, die worden gefinancierd vanuit andere terroristische organisaties. Die worden nauw samengewerkt met Al-Qaeda en onder andere El-Shabaab, die ook in met name Somalië actief is. Dus dat geld komt met name bij die clubs vandaan. En wat je zag in dit dorpje, dat is natuurlijk ook merkwaardig. Hè? Die mensen die aanval hebben uitgevoerd op dit dorpje, dat zijn Fulani's. Dat zijn ook hele arme herdersvolken. Die hebben helemaal geen geld om wapens te komen. Maar die krijgen ze van Boko Haram, die ze dan vervolgens ook weer via Al-Qaeda hebben gekregen. Die mensen worden in kampen getraind. En wat je natuurlijk vaak ziet, je ziet in Nigeria is er ook wel een etnische component. Er zijn vaak ook gewoon herdersvolken die ruzie hebben over een stukje land. Boko Haram maakt daar dankbaar gebruik van. Gaat naar zo'n Fulani stam toe, praat op ze in. Geeft ze wapens, stoken ze op. Waardoor ze vervolgens ook zo'n dorp aanvallen. Je moet zich realiseren dat in zo'n omgeving van Jos, waar ook dit dorpje in de buurt ligt, dat daar elke 2 weken zo'n aanslag plaatsvindt. Hè? Dat lezen we maar weinig in de krant. Maar ons team is daar 1 keer in de 2 weken na zo'n incident toe. En dat lezen we maar te weinig in de krant.
Zijn er voorbeelden van regeringen?
Zelden, maar ik heb een maand geleden wel een verhaal gelezen. Dat stond ook op sip.nl. Dat kwam van het Katholiek Nieuwsblad. Van 2 Boko Haram-extremisten die tot geloof zijn gekomen. En die zelf zeiden van zo hard we eerst christenen hebben bestreden, zo hard strijden we nu in Gods Koninkrijk. Maar zover, ik heb die vraag ook wel gesteld, maar dat komt wel voor, maar niet op hele grote schaal. Nog meer vragen? Geen vragen meer, dan wil ik het hier wat Nigeria betreft graag weer laten. En dan geef ik het woord graag terug.
Ja, dat betekent dat nu bijna pauze is, maar net nog niet helemaal. We gaan eerst nog wat zingen en we gaan uiteraard ook collecteren. Ik moet u zeggen, ik had wat bedacht als psalm en dan geen makkelijke psalm. We zijn met makkelijk begonnen, maar ik wil psalm 96 laten zingen. Ik heb al 2 keer afgevraagd, kun je dat nu zingen? Maar wat kun je wel dan na zoiets zingen? Ik vind dat erg moeilijk, dus ik stel voor toch dat we psalm 96 maar zingen. Het eerste vers, zing de nieuw gezang de Heere. Het tweede vers, nu moet uw tong de heidenen noden. En ook het zesde, aanbid hem nederig, al uw leven. We zingen psalm 96, de versen 1, 2 en 6. Ik denk dat we ons een beetje moeten beperken. Ik stel voor dat we een kwartier pauzeren en dan proberen we om 8:55 weer door te gaan. Dat is nu pauze. Het is allemaal keurig op tijd. We gaan weer snel verder, want er komt nog een presentatie die ongeveer ook een 3 kwartier gaat duren. Graag het woord aan Richard.
De lamp is misschien weer even uit. Ja, zo kan die wel. Ik denk dat het zo wel gaat, hè? Nu nog een beetje licht. Ja, ik neem u nu mee naar een heel ander deel van de wereld. Dat is India. Dat is een van de grootste landen ter wereld. En in 2008 heeft daar een grote slagpartij plaatsgevonden ten opzichte van christenen door hindoe-extremisten. En als ik aan Orissa denk, dan denk ik vaak aan deze broeder. Broeder Kamaswardigal. Dat is een man van in de 70. Oude man, ik trof hem in een ziekenhuis. Hij was daar naartoe gebracht nadat extremisten die hem hadden aangevallen in zijn dorp met zijn eigen stok, zijn voorganger, zijn been hadden afgehakt en hem zo op straat hadden achtergelaten. Toen ik hem daar sprak, dat was een paar weken na die aanslag, toen vertelde hij me ook van ja, ik wil binnenkort toch weer terug naar mijn dorp. En nou, dat vond ik ook wel heel indrukwekkend en ik was ook benieuwd of hij dat ook echt zou doen. Dus een jaar later heb ik hem ook nog opgezocht en hij was inderdaad daadwerkelijk teruggegaan. Dit is Orissa in 2008. Even voor uw beeld. Ik zei het al, een heel groot land. 1,2 miljard mensen. 80% hindoe, islam 18% en het christendom heeft een kleine minderheid van 2,3%. Dit is Orissa, is een oostelijke deelstaat. Het ligt hier aan de Golf van Bengalen. Het is een van de armste deelstaten van India en een deelstaat waar ook het meeste extremisten actief zijn. Hindoe-extremisten die eigenlijk vinden dat hindoe zijn en Indië bij elkaar horen. Als je Indiër bent, dan ben je hindoe. En alles wat niet hindoe is, dat moet zo snel mogelijk het land uit worden verdreven. En daaronder dus christenen. Er zijn al jarenlang aanslagen op christenen. 2008 is een heel moeilijk jaar geweest waarbij 100 doden zijn gevallen. En 5000 christenen op de vlucht zijn geslagen. Maar het gaat al veel langer terug. In 1999 is de eerste aanslag geweest op een bekende evangelist, Graham Staines. Die daar werkte onder lepra-patiënten. En die is toen hij 's nachts in zijn auto sliep met zijn twee zoontjes. Is hij levend verbrand in zijn auto. En dat heeft toen het wereldnieuws gehaald. Met name ook omdat zijn vrouw, die alleen achterbleef, of met hun dochter, toen ook de daders heeft vergeven. Die uiteindelijk toen wel ook veroordeeld zijn. 2008, de rellen. Ze zijn veroorzaakt door deze meneer. Dit is een bekende hindoe-leider, die Saraswati, die een grote hetze voerde tegen opzichte van christenen. Hij hield ook haatspeeches en hitste de hele deelstaat Orissa op om christenen te vermoorden. En toen op een gegeven moment toen is deze man vermoord door een andere minderheidsgroep in India, de Maoïsten. Die ook tot de minderheidsgroep horen en daarmee ook bij hindoe-extremisten doelwit zijn. Maar hindoe-extremisten zagen dat als een reden om die aanslag christenen in de schoenen te schuiven. En riepen iedereen op om christenen te vermoorden. En dat is toen ook gebeurd. Ik ben toen een paar weken na die aanslag in 2008 naar India toegegaan. En toen trof ik dit aan. Een vluchtelingenkamp waar kinderen achtergebleven waren. Helemaal van huis en haard verdreven. Vaak urenlang gelopen om op een veilige plek in de hoofdstad te komen. Dit trof ik aan in een ziekenhuis. Deze man die helemaal was toegetakeld aan zijn hoofd. En dit is Kamaswardigal, die man die u net op de eerste dia zag. En ik heb een radioreportage over hem gemaakt, of over die situatie toen. Ik laat een klein fragmentje horen waarbij hij vertelt wat er met hem is gebeurd.
Hij staat nu naast het bed van een man, hij heeft zijn ogen dicht, zijn mond een stukje open.
His leg was cut up because of this violence.
En de meneer ligt hier op een soort stretcherbed.
Met een laken over zich heen.
En
Het laken wordt nu eventjes opgetild. En dan kun je dus zien inderdaad, zijn ene been is half afgehakt. Het is gewoon een stompje. En een stuk verband eroverheen. Een oudere man. Vermagerd lichaam.
Hij was one of the leader of that place.
Nou, deze man was dus burgemeester van een dorp waar hij woonde, maar ook kerkleider. En om die reden is hij dus door hindoe-extremisten aangevallen.
Oh, je was het eigenlijk ook.
Nou, toen dacht ik werd aangevallen, was ik lopend naar de dokter, omdat ik me niet zo lekker voelde. En toen ik onderweg ging naar het ziekenhuis, werd ik opeens door 20 man aangevallen. Het was ongeveer 10 uur 's ochtends.
Zeker.
Nou, hij is 70 jaar oud.
En we hebben nog een keer kunnen komen.
Ik had mijn wandelstok bij me, maar die werd door de extremisten van me afgepakt. Dus ik begon met mijn eigen stok overal te slaan.
Ik
werd keihard op mijn hoofd geslagen, wel 50 slagen. Mijn hoofd was zwaar toegetakeld. Een aantal dagen ben ik ook buiten bewustzijn geweest. En mijn linkerbeen hebben ze met een mes afgesneden. Ze hebben mijn huis in brand gestoken. Ik weet niet wat ik verder beginnen moet, want ik ben erg arm.
Nou, dit is een moeder en een kind die ik daar heb aangetroffen. Die jongen was ook toegetakeld door extremisten toen die moeder met hem daar in dat dorp gewoon even buiten liep. Laten we ook even luisteren.
Ja, het was 's morgens om 5 uur toen zo'n 2.000 tot 3.000 man ons dorp bestormde. Ze hadden allerlei messen en vuurwapens bij zich. En toen ik hoorde dat ons dorp was bestormd, heb ik geprobeerd te vluchten richting de jungle om me daar te verstoppen. Maar ik werd achtervolgd. Ze grepen me vast en staken een mes in mijn hoofd. Nadat ze mij hadden toegetakeld, verloor ik mijn bewustzijn. Mijn zoon is toen in die panieksituatie achter de rebellen aangelopen. Hij had niet door wat voor mensen het zijn. Toen hebben ze hem ook flink toegetakeld. De jongen zit hier heel rustig. Een kleermaker zit naast zijn moeder op bed. Hij heeft een blauw sportshirt aan, zijn hoofd helemaal in het verband. Zijn arm is getaped. Als stilletje zit hij me aan te kijken. Wat is er met jou gebeurd? Een beetje verlegen. En een scherp mes hebben ze hem op 2 plekken in de schedel gestoken. Toen kwam de politie en die heeft ons gered. Het is een wonder dat mijn zoon leeft, want de eerste dagen dachten we dat hij zou overlijden.
Ja, dit is een vrouw die ik ook aantrof in het ziekenhuis. Haar man was vermoord en zij lag in coma in het ziekenhuis. En die dag dat ik daar was, werd haar man begraven. Zij kon dus niet naar die begrafenis en ik ben toen wel naar die begrafenis toegegaan. Het was nog een heel gedoe, want de hindoe-autoriteit in die stad die wilde eigenlijk geen toestemming verlenen dat die man bij de kerk begraven werd. Dat was gewoon weer een pesterijtje om op die manier ook christenen tegen te werken. Ik werkte toen samen met een christelijke advocaat die ook veel connecties had in de stad en het uiteindelijk voor elkaar heeft gekregen dat die man toen daar toch begraven kon worden. En dat was heel indrukwekkend om daar bij te zijn. En ik zal ook nooit dat vergeten. We horen nu een fragment van die begrafenis, van die broeder die toen is omgekomen.
Er stopt nu een klein busje. De achterkant gaat open en er komt een zwarte kist uit. Hij wordt gedragen door een mens uit de kerk. De kist wordt nu op 2 houten kerkbanken gezet.
There's a martyr. He has lost his life. He was killed because he's a believer, because he's a Christian, because he believed in Jesus Christ.
De dominee zegt, hij is een martelaar omdat hij een christen is.
So we are not worried, though we are in agony, but still the love of Jesus Christ enables us to rejoice in him.
Toch maken we ons geen zorgen, hoewel we ontredderd zijn. De liefde van God geeft ons de kracht om toch blij te kunnen zijn.
Our hope in Jesus Christ is so strong, even the death cannot separate us.
Zelfs de dood kan daar geen verandering in brengen.
His enabling power and his protection and his care, even in the time of bereavement.
De kist wordt nu dichtgetimmerd. Een zwarte kist met een wit kruis. Vrouwen in felder gekleurde saris bidden met een betraand gezicht. Het is in dit stadje al de zevende keer in een maand tijd dat ze iemand moeten begraven die door Hindoe geweld op het leven is gekomen.
Death is not the end of our life.
De dominee zegt, de dood is niet het einde van ons leven. Doordat Jezus met zijn opstanding de dood heeft overwonnen, weet de gelovige dat het bij de dood niet ophoudt.
We've got the hope and victory over death through the resurrection of our Lord Jesus Christ.
Beelden van de begrafenis. En die zondag ben ik ook in een kerk geweest. De voorganger die stond ook op een lijst van extremisten om te worden omgebracht. Heel bijzonder. De helft van de gemeente was slachtoffer. Was alles kwijt. Dus dat is een hele bijzondere omstandigheid om daar ook te zijn. Als je daar als westerling komt, dan ben je gelijk de dominee. Dus dan moet je gelijk naast je verslaggeverswerk mag je een preek houden. Dat is wel heel bijzonder. We mogen wel het woord mogen delen. Ook over de geestelijke wapenrusting, het Efeze. Het is heel bijzonder bemoedigend ook om daar met de broeders en zusters daar bij elkaar te zijn. En hier een foto. Dit is met de gemeente en een aantal gezinsleden. Dit is Job Pradhan, de zoon van de voorganger. En dat is deze, de dominee Pradhan. En die zoon van hem was een jongen van 16 jaar en ook een jongen die heel sterk stond in het geloof. Ik vroeg hem ook van, joh, hoe vind je dat nou? Hè? Je vader staat op een lijst om te worden vermoord. De jongen van 16, hoe ervaar je dat nou? Toen keek hij me echt heel verbaasd aan. Van, joh, lees jij je Bijbel wel? Dat staat toch in de Bijbel? En het hele Nieuwe Testament vol. Als je Jezus volgt, zul je verdrukt worden, vervolgd worden. Dus eigenlijk zegt hij, ja, dit hoort gewoon bij het leven. Of ja, dit hoort bij het christen zijn. En dat zal ik nooit vergeten. Ook die woorden die hij sprak toen ik wegging. Toen zei hij van, joh, één ding moet je onthouden. Life is a journey, not a destination. Het leven is een reis en geen eindbestemming. En dat is de manier hoe deze broeders en zusters in het geloof staan. In het leven staan. In de wetenschap. Het leven hier op aarde is een voorbereiding op datgene wat komen gaat. En ik denk als wij dat ons meer zouden realiseren, dat het leven toch een heel andere perspectief krijgt. Dat het ook een les is die we elke dag met ons mee kunnen dragen van deze broeders en zusters hier in India. Dit is het meisje Manini Digal. Ook een meisje dat ik niet snel zal vergeten. Een meisje van zo'n 14 jaar, meen ik. Die vertelde op een wat verschrikkelijke manier zij slachtoffer is geworden van die extremisten. Op die donkere dagen in augustus 2008.
Ja, het was middags om 2 uur toen een gewelddadige bij ons op de deur werd gebond door een groep extremistische Hindoes. Ze probeerden mijn vader en moeder te vermoorden, maar die wisten gelukkig te ontsnappen. En toen kwamen ze naar mij toe. Ze begonnen al mijn lange zwarte haar te trekken en ik werd toen overal geslagen.
Ik denk dat ik maatregelen moet zijn voor die moeder.
Door de slagen die ik kreeg, verloor ik mijn bewustzijn. Ze dachten dat ik dood was en lieten me toen op de grond liggen. En voordat ze vertrokken, gooiden ze benzine over me heen en werd ik in brand gestoken. Door de pijn van het vuur kreeg ik mijn bewustzijn weer terug en onmiddellijk ben ik naar buiten gerend. Vlakbij ons huis zag ik een paar emmers staan en daar heb ik mezelf mee geblust. Het meisje ligt hier heel vredig op bed. Het is moeilijk voor te stellen wat voor verschrikkelijke dingen ze allemaal heeft meegemaakt. Voordat ik het interview begon, is me ook verteld dat het meisje, voordat ze door de hindoe-extremisten in brand was gestoken, eerst is verkracht. Maar het is te chockerend om daar een vraag over te stellen en ze willen er ook zelf liever niet over praten. Ze heeft trouwens ook kort geknipt haar, terwijl alle vrouwen lang haar hebben. En dat komt omdat haar haar in brand heeft gestaan en om die reden hebben ze het kort geknipt. En je hebt het allemaal moeten meemaken omdat je christen bent. Wat doet dit nou met je geloof? Mijn geloof is heel sterk. Dit lijden heeft mijn geloof juist sterker gemaakt. En ik heb nu nog meer het verlangen om mijn geloof in Jezus te belijden en het evangelie te verspreiden.
Bijzonder hoe dit meisje ook krachtig staat in het geloof. Ik krijg nog wel eens de vraag van, joh, maar dat klinkt allemaal wel heel erg fantastisch. Die mensen die ervaren allemaal God in het geloof, in het lijden. Is dat nou wel zo? En het viel me ook tijdens mijn laatste reis in Nigeria weer op dat het inderdaad, ik kom eigenlijk weinig mensen tegen die zeggen, en ik ben toch boos op God? Terwijl dat typisch in Nederland kom je dat heel veel tegen. Er gebeurt maar iets en we geven God de schuld van allerlei ellende die over ons heen komt. En als je dan dat ook vertelt aan hen, van ja, maar in Nederland vinden dat vaak heel moeilijk. Dan kijken ze je aan van ja, oh ja, maar God weet toch, is toch veel hoger en veel groter dan wij. En hij weet toch, heeft alles in zijn hand. En wij zijn maar zulke kleine mensen. En wij weten soms niet wat voor bedoelingen hij heeft met de dingen die wij meemaken. Dit is een jaar later. Ik heb ze een jaar later nog een keer opgezocht. Toen zat ze in een andere deelstaat in India. Onder andere met hulp van EO met de Daad is een actie gevoerd om onder andere dit meisje medische behandeling te geven, laserbehandelingen, waardoor ze haar brandwonden daaraan konden helpen. En u ziet het, een jaar later ziet het er nog een stuk beter uit. Haar arm zit nog wel in het verband, maar ze vertelde dat het een stuk beter met haar ging. En dit is de mevrouw die u net zag. Misschien herinnert u ze nog. Die mevrouw die in coma lag toen ik... Toen ik daar was en de begrafenis van haar man bijwoonde. En nu is ze dit een jaar later. Ik trof ze aan in een heel klein huisje in het platteland van Orissa. Ze was verlamd geraakt. Het was niet helemaal duidelijk of dat nou kwam door een aanslag. Of dat ze door alle spanningen en stress en trauma verlamd was geworden. Maar feit was in ieder geval dat ze niet meer kon lopen. En was nu aan bed gebonden of zat heel de dag in een stoel. En de vrouw was echt nog helemaal kapot. Kon er moeilijk over spreken. En vond het wel heel bijzonder dat ik bij haar was toen ik ook vertelde dat ik de begrafenis van haar man had bijgewoond, waar ze zelf dus niet bij had kunnen zijn. Dit is het kleine kamertje, dit is het bed waar ze op slaapt. En dit is Kameswar Digal, de man die u net zag, die zijn been was afgehakt. Ik was dus erg nieuwsgierig of hij inderdaad terugging naar zijn dorp. Nou, dat had hij dus inderdaad gedaan. Hoewel hij niet in het dorp zelf kon blijven, maar wel in de buurt van dat dorpje. En ik vroeg hem ook van, hoe reageerden nou die dorpbewoners toen jij weer terugkwam? Want daar wonen toch nog wel steeds die extremisten. En daar zei hij het volgende op.
Sommigen die zeiden niets, maar veel andere hindoes die zeiden, ja, wat was nou die God van jou? Waarom heeft hij je niet beschermd? En ik probeer dan op een liefdevolle manier te zeggen, God heeft me geholpen, want ik leef in ieder geval nog. Wat is er verder gebeurd met de mensen die u hebben aangevallen? De hindoes die me hebben aangevallen zijn opgepakt, maar ze zijn op borgtocht vrijgelaten en ze bedreigen me nog steeds. De daders zijn boos omdat we een rechtszaak tegen ze zijn begonnen. En tegen mijn schoonzoon hebben ze gezegd, als ik je schoonvader tegenkom, dan pak ik hem weer. De regionale bestuurder van dit gebied heeft erg zijn best gedaan om verzoening tot stand te brengen.
Onlangs is er een bijeenkomst georganiseerd waar zo'n 1000 christenen en hindoes bij elkaar kwamen om met elkaar in gesprek te komen. Ik ben daar ook naartoe gegaan. Mijn zwager heeft me erheen gedragen. Er hield daar iemand een verhaal waarin hij zei dat we allemaal gelijk zijn, ongeacht ons geloof en etnische achtergrond. En hij riep op om het verleden te vergeten en opnieuw te beginnen. Deze bijeenkomst, dat was een grote mislukking. De hindoes wilden niet verzoenen. Ze zeiden, we staan gewoon achter onze daden. Ze konden zich ook helemaal niet vinden in die man die daar een verzoenende toespraak hield. Ze zeiden, wat wij doen, dat is gewoon goed en we vinden dat nodig. Hoe was het voor u om op zo'n bijeenkomst te zijn? Ik ben met een hele positieve houding naar die bijeenkomst toegegaan. Ik hoopte echt dat het een begin zou kunnen zijn om weer harmonieus naast elkaar te gaan leven. Ja, u zegt, ik was wel positief over die bijeenkomst, maar ik kan me ook voorstellen dat je er helemaal geen zin in hebt, omdat je gewoon boos bent. Nee, dat is niet zo. Ik heb geen haatgevoelens. Ik heb het ze vergeven. Ik kan zo praten omdat ik Jezus ken. Hij heeft ons de opdracht gegeven om anderen te vergeven. Als volgeling van Jezus moet je anderen kunnen vergeven.
Nou, dit is een bijeenkomst die ik heb bijgewoond voor lokale mensen in Orissa. Die daar wat juridische bijstand krijgen. Je moet je voorstellen, dat zijn allemaal hele onderontwikkelde mensen. 80% van de mensen in Orissa is analfabeet. Dus dat maakt het ook lastig om rechtszaken aan te spannen, want de mensen weten gewoon niet hoe ze dat moeten doen. Dus er zijn christenadvocaten die zich daarvoor inzetten om deze mensen wat handvatten te geven, wat support, om toch rechtszaken te beginnen. Hoewel dat uiteindelijk vaak helemaal niets uithaalt, want de meeste daders die staan weer op vrije voeten. Sterker nog, in december zijn 7 christenen tot levenslang veroordeeld in verband met de moord op die hindoe-leider. Dus dat is gewoon één grote farce. Die extremisten zitten daar heel diep in het zadel in de regering en die zorgen er gewoon voor dat opnieuw christenen de dupe zijn van dit soort aanslagen die ze zelf hebben veroorzaakt. Ja, toen ik daar was als verslaggever voor Radio 1 was ik wel erg nieuwsgierig naar de beweegredenen van extremisten. Waarom in vredesnaam vallen ze christenen aan? Wat is nou het diepste motief? Dus ben ik op zoek gegaan naar zo'n figuur die betrokken is bij die aanslagen en een soort centrale rol speelde. Dat was nog niet eens zo makkelijk. Maar uiteindelijk heb ik iemand gevonden die het uiteindelijk nog wel super interessant vond om met een Nederlandse journalist te praten. Deze man die heeft een aantal weken in de gevangenis gezeten wegens opruiende toespraken. En hij werd ervan beschuldigd dat hij door christenen, en daar hebben ze ook fysiek bewijs van, dat hij een document in elkaar heeft gefreubeld waarin duidelijk stond dat de katholieke kerk in Orissa opdracht had gegeven om die hindoe-leider te vermoorden. Nou, uit alles bleek dat dat allemaal nep was, maar hij was daarbij betrokken. En ja, u kunt zich voorstellen dat hij natuurlijk alles ontkende wat tegen hem werd gezegd. Maar hij wond er absoluut geen doekjes om dat christenen toch mensen waren die zo snel mogelijk het land moesten verlaten. Laten we even luisteren.
The first danger is, by conversion to Christianity. This danger of conversion in India.
Christenen zijn gevaarlijk omdat ze hindoes willen bekeren tot het christendom. Die bekeringsdrift is een gevaar voor de Indiase identiteit.
So such dangers are there. So we Indians, we don't want any conversion in our country.
Wij hindoes willen niet dat Indiërs zich bekeren tot een ander geloof. Wij hindoes gaan ook niet proberen mensen van andere religies te bekeren tot het hindoeïsme.
Even if you are interested, Mr. Richard Greentree, if you want to be converted to Hinduism, you cannot get converted because there is no procedure.
Afgelopen weken zijn tientallen christenen door extremistische hindoes op afschuwelijke wijze afgeslacht. Mensen zijn levend in brand gestoken, duizenden huizen in vlammen opgegaan. Wat vindt u daarvan?
In the newspaper. You are hearing that the Christians are being burnt. Their houses are being burnt. Yes. About that I would like to say.
In alle kranten lees je dat christenen in brand gestoken zijn, dat hun huizen in vlammen zijn opgegaan. Daar wil ik het volgende over zeggen.
Er was een heilige man van 84 jaar oud. Deze man heeft zijn hele leven toegewijd aan het hindoeïsme. Hij bestreed ook gedwongen bekeringen door christenen. En daarom hebben gemaskerde christenen hem op 23 augustus vermoord.
They killed him by sending masked people with masks.
Maar de Maoïsten hebben deze aanslag opgeëist. Sterker nog, de leider van de Maoïsten heeft op tv gezegd dat hij uw leider zelf heeft vermoord. Is dat niet overtuigend?
Ja, yeah, and he was covering his face.
Ja, maar toen hij die uitspraak op tv deed, was zijn gezicht bedekt met een masker. Iedereen kan zijn gezicht wel bedekken en vervolgens zeggen dat hij deze moord heeft gepleegd.
Anybody can say that he's a Maoist.
Ja, meneer Sahoudi ziet er allemaal wel de humor van in. Maar begrijp ik u nu goed dat u eigenlijk vindt dat de christenen in India dit extreme geweld aan zichzelf te danken hebben?
Yes, there is no doubt about it.
Daar twijfel ik geen moment aan.
There is no doubt about it.
Ja, dat is heel shocking als je met zo'n man zit te praten, moet ik zeggen. Ik had net natuurlijk een aantal dagen achter de rug in alle drama's geregistreerd. En dan zit je een kopje koffie met zo'n man te drinken. Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet verteld heb dat ik van de evangelische omroep was. Want ik denk dat het gesprek dan waarschijnlijk niet had plaatsgevonden. Dus ik heb mijn visitekaartje niet afgegeven. Ik heb hem overigens een jaar later nog een keer ontmoet. Had ik weer opnieuw vastgezeten wegens allerlei haatspeeches en gedoe. Dus typisch foute man. En hij loopt nog steeds rond. En zo'n man die zal nooit worden beschuldigd. Omdat uiteindelijk de mensen die daar de macht hebben zelf al deze problemen veroorzaken. Toen ik daar was trof ik dit aan. Mensen nog steeds in tenten. Ontheemd. Moet zich voorstellen dat duizenden mensen uit hun huizen hun dorpen gejaagd zijn. En niet terug kunnen. Hele gezinnen. Het ging om, en zelfs op dit moment nog zitten er tussen de 25.000 en 35.000 gezinnen die dus niet terug naar hun dorp kunnen. Als ze terugkomen, dan worden ze door hindoes tegengehouden en zeggen je wordt nu eerst hindoe en anders dan kun je vertrekken. Dus die wonen nu op andere plekken in Orissa, op vaak hele onherbergzame gebieden met weinig goede sanitaire voorzieningen, weinig voedsel. Dus dat is erg lastig. Er zijn weinig mogelijkheden voor deze mensen om op een goede plek zich te vestigen. In november vorig jaar ben ik opnieuw teruggegaan naar Orissa. Het is een reis die enorm veel indruk op me heeft gemaakt. En eigenlijk de eerste reis is geweest waarbij ik de vervolgde kerk recht in de ogen heb gekeken. Ik denk dat dat ook de reis is geweest die bij mij de liefde voor de vervolgde kerk ook in mijn hart heeft gelegd. Waardoor ik ook verder ook in de jaren daarna me meer betrokken ben gaan voelen. Meer reizen ben gaan maken naar landen waar christenen worden vervolgd. Omdat het een enorme impact op mijzelf heeft gehad. Dus ik ben in november teruggegaan omdat het 5 jaar geleden was dat die aanslagen hebben plaatsgevonden. Ik was erg benieuwd hoe het ging. SGOK heeft ook een project in Orissa waarbij we lokale voorgangers steunen met motorfietsen. Moet zich voorstellen dat die christenen allemaal displaced zijn naar een andere plek. En je zou denken van allemaal bang als een vogeltje, maar nee. Het is hetzelfde als in Nigeria. Voorgangers daar, die beginnen daar gewoon nieuwe kerken. Op onherbergzame gebieden. En ik heb voorganger gesproken die gewoon naar hindoedorpen gaat. Wat ze dan vaak doen is gewoon die mensen helpen, liefde geven. Op die manier contact aanleggen. Dat je vaak ziet dat er wonderen gebeuren. Dat als er mensen ziek zijn en je ziet dat de toverdokter er verder niet uitkomt. Dat ze naar christenen komen en zeggen wil je voor me bidden. En dan komen mensen tot geloof. Per maand op dit moment in Orissa worden 80 tot 100 mensen gedoopt. Een voorganger gesproken die 5 nieuwe gemeentes heeft gesticht. En 95% bestaat uit hindoes. Dus de duivel probeert Gods werk af te breken. Maar God is sterker dan het kwaad en gaat dwars tegen al het geweld en de haat van hindoes in. En dat is erg bemoedigend om te zien. En daarom was het ook bijzonder om daar te zijn. Dit is Nobi. En Nobi die is een jongen die betrokken was bij die verschrikkelijke aanslagen. 5 jaar geleden. Hij haatte christenen. En dat met één doel om net als die andere hindoe-extremistjes christenen zo snel mogelijk India uit te krijgen. Maar God heeft zijn hart aangeraakt. En 2 jaar geleden is hij op een wonderlijke manier christen geworden. Ik stel voor dat we naar zijn verhaal gaan kijken. Krijg hem even niet aan het praten, doe het even op een andere manier.
Ja. De 30-jarige Nobi Dikal was in 2008 betrokken bij een van de bloedigste aanslagen op christenen in India. In een paar dagen tijd werden in de deelstaat Orissa 100 christenen vermoord door extremistische hindoes. Ze beschuldigden de christenen ten onrechte voor de moord op een bekende hindoe-leider. Zo'n 6000 huizen werden verwoest en 300 kerken gingen in vlammen op. 3 jaar na de aanslagen gebeurt er iets ongelooflijks. Nobi werd zelf christen. Ging hij eerst naar een kerk om hem te vernielen, nu gaat hij er naartoe om God te loven. Het verhaal van iemand die van een vervolger een volgeling werd van Jezus.
En wat ik hoorde in Sadarlakitam. Ik heb Sadarlakitam en ze kan je aan en wat ik hier met hem wil in de matane.
Niet lang na de gewelddadigheden ging er iets knagen bij Nobi. Hij voelde zich schuldig over alles wat hij christenen had aangedaan. Dit gevoel werd sterker toen zijn vrouw en dochter ernstig ziek werden. Ten einde raad besloot Nobi op zoek te gaan naar een dominee bij hem in de buurt. Na even zoeken kwam hij terecht bij dominee John Dikal, die een dorp verderop woont. Dominee Dikal aarzelde even toen Nobi hem vroeg mee te gaan. Hij wilde zeker weten dat Nobi te vertrouwen was. Dikal is verschillende keren het slachtoffer geweest van hindoe-geweld. Extremisten staken zijn huis in brand en hij werd ook met de dood bedreigd. Hoewel de beelden bij Dikal nog helder op een netvlies stonden, besloot hij toch om met Nobi mee te gaan. Nobi zelf weet nog erg goed dat dominee Dikal bij hem voor het eerst in huis kwam. De nacht nadat Dominee Dikal langs was geweest, kreeg Nobi een bijzondere droom.
Ik ben een beetje een
Drie dagen na het bezoek van de dominee knapte de vrouw en dochter op en zijn helemaal genezen. Nobi ging terug naar de dominee en vertelde dat hij met zijn gezin christen wilde worden. Ook wilde ze zich laten dopen. Hij zal nooit de dag vergeten dat hij voor het eerst naar de kerk ging. Ook voor Dominic Dikal was het een bijzonder moment om met een voormalig hindoe-extremist in de kerk te zitten. De hindoe-gemeenschap was niet blij met de bekering van Nobi en zijn gezin. Ze wilden niets meer met ze te maken hebben en bedreigden ze. Ook het contact met de familie is verbroken.
Staat hij met de voorganger. Ja, dit zijn verschillende van die voorgangers waar ik eerder over vertelde. Die ondanks alle dreigingen die er nog steeds zijn, toch vol goede moed hindoedorpen gaan bezoeken. Om ze daarmee ook met het evangelie te bereiken. Als SJK hebben we een aantal brommers beschikbaar gesteld. Om dat op die manier de voorgangers makkelijker en ook op een veiligere manier de dorpen kunnen bereiken. En ik was getuige van een ceremonie waarbij een aantal van die voorgangers een motorfiets kregen. En dat was ook erg indrukwekkend om wat mee te maken. En dat wil ik u ook graag nog even laten zien.
Zo'n 30 voorgangers uit de Indiaanse deelstaat Orissa. Allemaal zijn ze door hindoe-extremisten uit hun dorpen gejaagd. Hun huizen zijn in brand gestoken. Velen zijn familieleden kwijtgeraakt tijdens de bloedige aanslagen van 2008, waarbij 100 christenen werden vermoord. In vol vertrouwen op God hebben ze het leven weer opgepakt. Met gevaar voor eigen leven bezoeken ze nu hindoedorpen om het evangelie te brengen. Vandaag is het een bijzondere dag. Drie voorgangers ontvangen van SDOK een brommer om onherbergzame hindoedorpen te bereiken met het evangelie. Voordat de motorfietsen worden uitgereikt, wordt eerst God gedankt.
On behalf of Voice of Martyr Holland, I'm handing over this key in the name of Jesus to Mr. Dikal for his kingdom's sake.
Thank you.
Dongman Bandhu Digal is een van de drie voorgangers die vandaag een fonkelnieuw brommer in ontvangst mag nemen. Dominee Digal woont in een dorp waar 23 christenen zijn vermoord. Zijn eigen broer werd voor zijn ogen afgeslacht door extremisten. Zijn vrouw werd zwaar mishandeld, waardoor ze een miskraam kreeg. Digal vluchtte met zijn gezin naar een andere plek, maar extremisten bleven hem bedreigen. Ondanks de bedreiging is dominee Digal doorgegaan met preken. Hij heeft 5 nieuwe gemeenten gesticht, waarvan 95% uit ex-Hindoes bestaat. Veel Hindoes zijn onder de indruk van de liefde die ze van christenen krijgen. Ook gebeuren er wonderen, waardoor Hindoes tot geloof komen. Hoewel veel Hindoes tot geloof komen, is het voor dominee Digal moeilijk om de pijn en het verdriet dat door Hindoe-extremisten is aangedaan te vergeten. Het is deze kracht van Jezus waardoor dominee Digal en de andere voorgangers doorgaan om het woord van God overal te verkondigen. Ook in moeilijk bereikbare en gevaarlijke gebieden.
We zijn bijna aan het einde van deze avond gekomen. Met veel indrukken gehoord en gezien. En vraagt zich misschien nu af, allemaal drama's, wat kan ik nou doen? Wat kan ik in mijn eigen persoonlijk leven betekenen voor de christenen daar? Maar ook, wat kan deze boodschap nu betekenen voor mijzelf? Er zijn verschillende dingen. Het gebed allereerst is enorm belangrijk. Zoals gezegd, ja, bidden, dat is wel makkelijk, hè? Dat kun je doen. Maar bidden is enorm belangrijk en laten we de kracht van het gebed niet onderschatten. Door de kracht van het gebed in India zijn nu tientallen, honderden Hindoes tot geloof gekomen. Is Nobi tot geloof gekomen. Dus bid voor dit soort gebieden. Bid ook voor de christenen in India dat ze de moed niet verliezen om door te gaan. Om met het evangelie te verkondigen, om te volharden en op God alleen te zien. Dus het gebed enorm belangrijk. Het tweede punt is ook belangrijk en dat hangt een beetje natuurlijk samen met het eerste punt. Want als je bidt, dan ben je als het goed is natuurlijk ook betrokken bij de vervolgde kerk. En die betrokkenheid, dat kan op verschillende manieren. U heeft op uw stoel het magazine gevonden van SDOK. En daarin kunt u verhalen lezen zoals u die vanavond heeft kunnen zien. Verhalen van Habila, van Nobi, maar ook van de andere christenen die wereldwijd worden vervolgd. SJOK werkt in veel verschillende landen. U kunt daar ook meer over lezen op onze website sjok.nl. Dus ik zou zeggen, neem een abonnement op ons magazine. We hebben ook een e-mail nieuwsbrief waar u zich op kunt abonneren. En daarmee geven we geregeld informatie over ontwikkelingen op het gebied van christenvervolging. We hebben ook een kinderblad. Dat ligt niet op uw stoel, maar kunt u straks nog wel meenemen. Stef, speciaal gericht op kinderen tot 12 jaar. Wij proberen op het niveau van kinderen de vervolgde kerk heel dichtbij te brengen. Geven is ook natuurlijk erg belangrijk. Want alleen als u ons steunt, dan kunnen we ook doorgaan om ook praktisch naast de vervolgde kerk te staan. Om ook projecten uit te voeren, zoals in Nigeria, het medische project. Maar ook de bromfietsen in India. Om op die manier een bijdrage te leveren aan een stuk bemoediging van de mensen daar. Maar ook aan de verspreiding van het evangelie, ook op die duistere plekken in deze wereld. Dus ik wil u ook graag een oproep doen om ook ons financieel te steunen. In het magazine vindt u een folder waar ook alles in staat, staat ingestoken. Als het goed is, daar kunt u ook daar meer over lezen. Het laatste punt is ook zeker niet onbelangrijk. Als we het hebben over de vervolgde kerk, dan gaat het niet over hen, maar dan gaat het ook wat over ons. Er zijn niet twee soorten kerken. Er staat dat we als christenen zullen vervolgd worden. En dat is een boodschap die ook tot ons komt. Dus vanavond heeft u de getuigenissen gehoord en probeer er eens verder over na te denken. Wat heeft deze boodschap voor mij te zeggen in mijn persoonlijk leven? Als het gaat om vergeving. We zagen vanavond hoe Habila kon vergeven aan die extremisten die hem door zijn hoofd schoten. We zagen hoe de broeders en zusters in India konden vergeven aan mensen waarvan wij zouden zeggen van ja, hoe haal je het in je hoofd? En hoe moeilijk vinden wij het vaak als we een beetje ruzie hebben met iemand of een oneenigheid, zelfs in de kerk, om naar iemand toe te stappen en te zeggen, wil je me vergeven? Dat is een les die wij kunnen leren, een van de lessen die wij kunnen leren. We vinden dat soms best moeilijk. Maar als we ons realiseren wat Jezus voor ons heeft gedaan. Hij heeft zijn leven gegeven, heeft alles gegeven wat hij had, zijn eigen zoon. Aan het kruis gestorven. Is het dan te veel om anderen te vergeven als het gaat om soms hele onbenullige dingen? Laat staan grote dingen. En ik denk als we meer dat besef hebben wat Jezus voor ons heeft gedaan, dat de liefde gaat groeien ook naar de mensen om ons heen. Ook mensen die we misschien niet zo heel erg aardig vinden. Een ander punt wat ik ook nog even wil noemen is vrijmoedig uitkomen voor je geloof. Ook een heel belangrijk punt. Gelukkig leven wij niet in een land waar ze met een AK-47 geweer op ons hoofd zetten en zeggen of je wordt moslim of ik schiet. Maar ik denk dat we dat ook wel kunnen vertalen naar onze situatie. We leven in een heel seculier land. En is het niet zo heel makkelijk om en populair om te zeggen, ik ben christen. Kun je toch soms een beetje voor gek worden versleten. Als je nog zegt dat je in de schepping gelooft. Of in een opstanding uit de dood. Hoe vrijmoedig zijn we om eerlijk te zeggen wat we vinden? Of lopen we weg voor dit soort vragen? Voor mij is dat wel een les elke keer, ook als ik de vervolgde kerk spreek. Om dat voor mezelf ook weer te spiegelen. Van ja, hoe doe jij dat nou in je eigen leven? Ook voor mij. Dus die boodschap komt ook elke keer weer tot mij. Zijn we bereid om eerlijk tegen iedereen te zeggen wie Jezus voor ons is? Zijn we vol van Jezus? En hoe meer we vol zijn van Hem, des te meer dat we ook overtuigd zijn. En de liefde voor Hem uitstralen naar andere mensen. En ik denk uiteindelijk dat dat het meest overtuigende bewijs is dat Jezus bestaat. En op die manier ook wil werken. De laatste weken is er natuurlijk dat debat geweest rondom bestaat God of niet? Naar aanleiding van het boek van onder andere Stefan Paas en Rick Pils. Erg goed boek. En ik vind het ook erg belangrijk dat dat soort discussies worden gevoerd in Nederland. Tegelijkertijd, als je dat soort discussies ziet, dan zie je vaak, men komt geen millimeter verder. Dus ik wil vooral oproepen om met dit soort discussies door te gaan. Maar tegelijkertijd denk ik dat dit soort levende getuigenissen een overtuigender bewijs zijn voor mensen die niet geloven. Want hoe kun je nou mensen die je zoveel onrecht aandoen, hoe kun je daar nou van houden? Dus ik denk dat onze levenswandel vaak een overtuigender bewijs is dan vaak rationele argumenten. Afhankelijk willen leven van God. Dat is ook iets wat ik elke keer weer leer van de vervolgde kerk. Ik merk toch vaak, ook als ik weer terug ben in Nederland, dat je heel snel weer in het Nederlandse systeem terechtkomt. Alles is goed geregeld. Je vertrouwt op je maandelijke salaris. Alles komt binnen. Je krijgt je vakantiegeld. Alles is dik voor elkaar. Maar wat nou als het allemaal even wegvalt? Wat nou als je huis in de brand wordt gestoken? Wat nou als je vrouw wordt vermoord? Hoe reageer je dan? Kun je dan vertrouwen op God? Ik hoop dat het zo is. En ik bid ook elke dag dat ik zo mag reageren. Maar het is wel een spiegel die me elke keer wordt voorgehouden. Ook door de jongen uit India, die ik ook net even citeerde. En die regel zou ik ook nu weer willen gebruiken als afsluiting van deze avond. Omdat ik denk dat dat uiteindelijk het belangrijkste is. Het leven is een reis en geen eindbestemming. En als we het meer beseffen, denk ik, dat dat zo is, dan staan we anders in het leven. En kunnen we ook rustig en meer afhankelijk alles wat we ook in het leven meemaken, wat vaak ook niet makkelijk is, dan laten we dat vooral niet onder stoel of banken schuiven, maar meer in de handen van God leggen. En dicht bij Hem leven, in de wetenschap dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde wacht. Ik wil u hartelijk bedanken voor uw aandacht. Als er nog vragen zijn, ook over dit onderdeel van de presentatie, dan kunt u die nu stellen. Dus ik weet niet of er nog vragen zijn. Of er veel verschil is tussen hindoes en moslims. Ja, het is natuurlijk sowieso een heel ander geloof. Maar ik denk uiteindelijk in essentie dat het allebei demonische krachten zijn. Ik denk dat je dat ook hoger moet zien. Het is in feite een geestelijke strijd tussen goed en kwaad. Tussen God en de duivel. En dat zie je zowel in de islam als in het hindoeïsme. Dus als je het op die manier bekijkt, denk ik dat er geen verschil is. Alleen het is een ander geloof wat er achter schuil gaat. Geen vragen meer? Dan wil ik graag het woord weer teruggeven.
Ja, er is vanavond heel veel op ons afgekomen. We hebben heel veel indrukken gekregen. Heel veel zicht gekregen. Niet alleen hoe het gaat in andere landen, maar ook hoe mensen rijke getuigenissen geven. En dat ze uitkomen van hun geloof en zelfs de meest moeilijke omstandigheden. Het is eigenlijk niet in te denken. Je leest het in de krant en je ziet het hier en daar en hier ook weer. Maar dat wij zo betrekkelijk in rust nog leven. En goed, dan zijn er ook wel beperkingen daarin, dat ook wel. Maar het is heel goed dat we hiermee geconfronteerd zijn. En dat we gewoon zicht gekregen hebben op het werk van de SDOK en wat erin gebeurt. Richard, heel hartelijk dank voor alles wat je gebracht hebt. Je hebt heel veel huiswerk ook weer meegegeven, want niemand kan zeggen, ga zo de deur uit. We hebben nodige opmerkingen aan het eind gekregen en vragen waar we over na kunnen denken en ook mogen denken en ook moeten denken. En ieder moet voor zichzelf daar maar antwoord op geven. Ik denk dat dat het beste is om het zo mee te geven. Je bent, zoals we mooi zeggen, ervaringsdeskundige. Je hebt de gave van het woord, daar breng je vak mee. En als je dat vak had, heb je dat. Dat is een wisselwerking, denk ik. Hartelijk dank voor de manier waarop je alles zo hier gebracht hebt en gedaan hebt. Het was heel, heel indrukwekkend. En ik denk dat wij weer mogen zeggen, het was een heel nuttige avond waar we veel aan gehad hebben. Hartelijk dank. Dat doen we op twee manieren. Laten we iets van merken. Hier iets, daar zit een stukje reiskostenvergoeding en presentiegeld in.
Hartelijk dank.
En nog een keer iets waar je mee thuis kunt komen. Dat ook nog geweldig. Een paar dingen als afronding. In de eerste plaats een bedankje aan Dominique Procé. U wilde de avond met ons openen. Frans, hartelijk dank dat je vanavond hier wilde zijn en alles klaar stond voor ons. Wat zou het zijn zonder een koster? En nou, dat is ook keurig geregeld allemaal. Ik wil Paul als organist ook nog bedanken aan het einde van deze avond. Ik kan u zeggen, er is een collecte geweest. En ik vind dat we best een heel mooie opbrengst ervan hebben. We hebben een bedrag, het is iets afgerond, dat zeg ik erbij. Een bedrag van €500. Wat overgemaakt kan worden naar de SDOK. We hebben regelmatig de avonden gehad. Maar ik kan me niet herinneren dat er één keer zo'n opbrengst geweest is. Dus dat wordt overgemaakt voor het goede doel. Ten slotte kan ik nog melden dat we hopelijk op 16 april weer een zendingsavond hebben. Weer zeg ik, bewust wel. Hessel en Kobi zijn dan enkele dagen of een week in Nederland. En als ze net binnen zijn, willen ze bij ons ook alweer komen vertellen over hun werk, hun activiteiten in Botswana. Het is enkele jaren geleden dat we ze gehoord hebben. Dus ik zou zeggen, noteer het alvast. Probeer de avond vrij te houden, woensdag 16 april. Dan zijn we het eind van de avond gekomen. Richard die wil nog een psalm opgeven en dan met ons eindigen met gebed. Dank u allemaal voor uw belangstelling en daarna wel thuis.
Ja, laten we met elkaar tot slot zingen, psalm 27 vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven... Zullen met elkaar afsluiten met gebed. Heere, trouwe God en Vader in de hemel, we komen tot u om u te loven en te prijzen voor wie u bent, voor uw trouw, voor uw genade, ook vanavond, voor de getuigenissen van onze vervolgde broeders en zusters die we vanavond mochten horen. Dat u vanavond hebt laten zien, Heere, dat u ondanks al het geweld en alle vervolging doorgaat met uw werk, dat u sterker bent dan het kwaad. We danken u daarvoor en we bidden tegelijkertijd voor onze vervolgde broeders en zusters in Nigeria. Als ze elke week bij elkaar komen, zondags in de kerk, in de wetenschap dat het zomaar weer kan gebeuren, dat er extremisten op de stoep staan om daar dood en verderf te zaaien. Heere, bescherm hen, wilt u om hen heen staan en dat ze ondanks alles mogen weten dat u een levende God bent en dat vertrouwen op u mogen hebben en blijven houden. Bid ook voor de broeders en zusters in India, waar we ook van gezien hebben dat ze veel hebben meegemaakt en nog steeds te maken hebben met bedreigingen van extremisten. En dat ze naar dorpen toe gaan, terwijl ze niet weten, Heer, wat er zal gebeuren. Maar ze gaan met de wetenschap dat wat er ook gebeurt, u erbij bent. En hoe het dan zal gaan, het is goed. We danken u daarvoor en we bidden zo voor de kerk wereldwijd. Wilt u doorgaan met uw werk en uw koninkrijk uitbreiden. En dat we zo, Heer, met al onze broeders en zusters wereldwijd mogen uitzien naar die dag die komt. De dag dat u zal terugkomen en een einde zal maken aan al het pijn en al het verdriet. En u alles zal zijn in allen. Heere, wilt u ook met ons zijn hier als gemeente bij elkaar. Dat we deze verhalen mee naar huis mogen nemen, door mogen geven. Maar ook mogen spiegelen aan ons eigen leven. En de vraag mogen stellen, wie bent u, Heer Jezus Christus, voor ons? En hoe is onze houding naar anderen toe? Staan we in vuur en vlam voor u? Heere, dat bidden we u, of u ons wilt leiden door uw Heilige Geest En of u elke dag opnieuw die geestelijke wapenrusting wil geven, om op welke plek we ook staan. Misschien wel op een hele moeilijke plek, waar we voor gek worden gezet, of we als christen niet serieus worden genomen. Of ze misschien ook best wel verlegen zijn en denken van ja, wat zullen ze wel niet van me zeggen als ik vertel dat ik zondags naar de kerk ga. Wil u ons dan de kracht geven en de moed en de zekerheid dat u een levende God bent en dat u ondanks alle tegenwerkingen uw kerk bouwt. Heren, wilt u zo met deze gemeente zijn? Wilt u ook hier krachtig werken? Zegen de gemeente, de zendingscommissies en alle verenigingen. Dat het mag groeien en dat het allemaal mag bijdragen tot de verheerlijking van uw grote naam. Breng ons veilig thuis. Dat vragen we u uit genade om Jezus wil. Amen.